Football.
Ou football.
Soccer.
Le football.
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 Et le football.
Connected football.
Welkom bij de podcast van FC De Goalies. Mijn naam is Guido Butsiak en deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Connected Football. Moet een moderne keeper kunnen vliegen? Dat is misschien een gekke vraag, maar hij kwam toch bij mij op het moment dat ik las over de nieuwe spelregels en het boekje van Voetbal International Pro de toekomst van het voetbal doornam, waarin ook wat opmerkingen worden gemaakt over het spel van de keeper. En als je die dingen combineert en weet welke eisen er nu al worden gesteld aan een keeper, dan denk ik toch dat daar nog wel wat uitdagingen liggen. Maar laat ik voor deze aflevering kijken naar de concrete veranderingen en even aangeven hoe ik aankijk tegen de les of de opmerkingen die in dat boek van Voetbal International worden gemaakt over het voetbalspel en specifiek de rol van de keeper, om te kijken wat dat gaat betekenen. Allereerst, er zijn enkele spelregelwijzigingen en twee daarvan zullen van invloed zijn op het spel van de keeper. Het eerste is de doeltrap. De doeltrap, als je praat over het spelen in teams vanaf de bovenbouw op een groot veld, dan zag dat er tot nu toe als volgt uit. De 16 meter is de magische grens. Alle medespelers en tegenstanders moeten op het moment dat de doeltrap genomen wordt buiten het 16 meter gebied staan. De bal wordt vanaf de 5 meter lijn ingespeeld. Dat is in bijna alle gevallen de keeper, maar in het verleden zag je nog wel eens, en zeker als een keeper ook wat problemen heeft met de uittrap, dat een medespeler de bal lang zou schieten. Maar dan was de regel dat de bal pas in het spel is op het moment dat hij buiten het 16 meter gebied komt. En daar kon een overtreding tegen worden gemaakt, bijvoorbeeld doordat een aanvaller de bal toch onderschepte voordat hij uit de 16 was, of dat een medespeler de bal aannam voordat hij er buiten was. En dan moest de scheidsrechter besluiten om de doeltrap opnieuw te laten nemen. Nou, daar komt een wijziging in. En de uitleg van de KNVB hierover is als volgt. Een doeltrap of een vrije trap in de eigen 16 meter hoeft niet meer eerst uit het strafschopgebied voordat een medespeler de bal mag aanraken. De bal is in het spel vanaf het moment dat deze is getrapt en duidelijk beweegt. Alleen de opbouwende partij mag de bal direct in de 16 meter aanraken. Dan een duidelijke uitleg. En in de wedstrijden die sinds dit seizoen al zijn gespeeld, kom je het ook wel tegen. Ik zag zelf de Duitse Supercup-wedstrijd tussen Dortmund en Bayern München, waarbij de doelman van Dortmund bij het nemen van de doeltrap twee van de twee centrale verdedigers dicht bij zich had. De aanvallers van Bayern München moesten tot op de rand van de 16 blijven wachten. En de keeper kon die twee medespelers aanspelen, deed dat ook een aantal keren. En die ontvingen de bal en hadden net wat meer tijd en ruimte in vergelijking tot de situatie dat zij op de 16 meter hadden moeten staan. En die aanvallers sneller konden zien waar de bal naartoe ging en meteen zeg maar, die speler die de bal ging ontvangen onder druk konden zetten. Tegelijkertijd betekent het dat je de bal dichter bij je goal hebt als je op deze manier gaat voetballen. Dus het zal toch vragen dat je in de opbouw voldoende voetballend vermogen hebt om er ook echt van te profiteren. Want op het moment dat je nu de bal verspeelt, dan heb je het over een situatie waarin de bal dichter bij het doel ligt en de kans op een tegendoelpunt is daarmee ook weer groter. Dus het werkt aan twee kanten. Het kan voor oplettende aanvallers een moment zijn om profiteren van toch een onachtzaamheid bij de keeper en de verdedigers. En aan de andere kant, als je de tijd wil creëren om de bal met meer rust aan te nemen, dan kun je de bal binnen de 16 meter aannemen en gaat zich het spel van daaruit ontwikkelen. Dus het zal iets zijn wat we vaak zullen gaan zien op het profniveau, verwacht ik. Of het nou altijd een meerwaarde is, dat moet blijken. Maar wat wel aardig is, en daar wil ik nog even naar gaan kijken, is dat ik denk dat de uitleg van de KNVB op dit punt niet helemaal eenduidig is. Want wat ik al zei, de laatste regel in de uitleg is dat alleen de opbouwende partij de bal mag raken in het 16 meter gebied. En als ik kijk naar de uitleg van de IFAB, zeg maar de club die de regels bewaakt en ook de uitleg geeft over wijzigingen, dan hebben zij de brochure The Laws of the Game en de regel de goal kick wordt vermeld als law 16, regel 16. En de uitleg daarbij is dat zij stellen dat de procedure als volgt is. Bij het nemen van de doeltrap moet de bal stil liggen en wordt getrapt door een speler of een keeper van het verdedigende team. En de bal is bespeelbaar zodra de bal is geraakt en duidelijk beweegt. En de tegenstander moet weliswaar wachten buiten het 16 meter gebied, maar op basis van deze uitleg betekent het dat zodra de bal rolt, ongeacht of daar een medespeler al is aangekomen van de verdedigende partij, dat ook de aanvallende partij de bal in het spel heeft. En daar zit voor mij nog wat onduidelijkheid. Ik zal kijken of ik dat voor mezelf en voor jullie dan ook nog helder krijg in de komende tijd. Want hier over dit soort misverstanden, dat zal in de praktijk toch nog wel een paar keer gebeuren. Dat of de teams het niet weten en daarmee de fout ingaan of er niet van profiteren. Of dat een scheidsrechter de regels niet goed toepast. Dus benieuwd wat dat gaat brengen. Ik verwacht overigens dat voor de meeste teams die toch vaker een doeltrap te nemen krijgen, dat het niet iets is waar zij dan voortdurend een spelopbouw van gaan maken in de eigen 16. Want ja, hoe vaker je een doeltrap hebt is toch ook wel een teken dat de tegenstander dicht bij de goal komt. En dan is het ook wel eens fijn dat er af en toe een lange bal getrapt kan worden, zodat je met z'n allen naar voren kunt lopen. Het zal per situatie ervan afhangen wanneer het een meerwaarde is. Andere regel, en daar is natuurlijk ook altijd veel om te doen, is dat het muurtje meer beschermd wordt. Dus als je als verdedigende partij een muur neerzet, dan was het zo dat daar altijd tegenstanders bij kunnen komen. Nu is de regel dat wanneer er een muur van 3 of meer spelers staat, alle aanvallers minimaal een meter afstand moeten houden van dit muurtje. In een afstand van een meter rondom kan nog altijd veel gebeuren. Kan nog altijd het zicht van de keeper belemmeren op het moment dat hij één hoek met 3 spelers afschermt. Dus wat dat betreft zijn daar wel dingen van te verwachten dat het iets rustiger wordt voor de kern van het muurtje. Maar het wil niet zeggen dat daarmee het gezicht van de keeper altijd vrij is. En ook daar geldt dat er wel weer slimme aanvallende partijen zijn die dat op een of andere manier munt uit gaan slaan. Die dat slim gaan doen, doordat ze gedwongen worden om daar meer over na te denken. Dat zijn de twee regels die naar verwachting van invloed zullen zijn. En waar een keeper zich dus ook op moet instellen, op moet voorbereiden om daar een goede invulling aan te geven. En dan nog een kleine wijziging. En dat is bij de scheidsrechtersbal. Op het moment dat die in het 16 meter gebied is, dan is de bal per definitie voor de keeper. Dus daar zul je als keeper alert op moeten zijn dat je als een scheidsrechter zo'n scheidsrechtersbal neemt en toch de tegenstander erbij betrekt. Dat je zegt, nee, dit is voor mij. Ik ben in het 16 meter gebied degene die de bal mag ontvangen. Tot zover dan de wijzigingen en de ideeën die ik erbij heb over wat dat voor de keeper kan betekenen. Dan kijk ik nu nog even naar het boekje van Voetbal International Pro met de titel De toekomst van het voetbal. En in dat boekje hebben de auteurs een aantal aspecten bekeken en zich afgevraagd wat gaat dat betekenen voor het voetbal of welke mogelijkheden liggen er in de toekomst. En het eerste aardige voorbeeld daarvan vind ik de opstelling van het elftal van extremen. Daarin worden 11 posities ingevuld met daarbij toch wel de meest spectaculaire invulling die zij kunnen bedenken. En als het gaat om de keeper, dan benoemen zij de middenlijnkeeper. En dat doen ze aan de hand van het voorbeeld van de HSV-keeper Julian Pollersbeck, die door zijn trainer gevraagd werd om als een soort laatste man ver buiten het eigen 16 meter gebied te gaan keepen. En dat is iets wat niet lange tijd in praktijk is gebracht, want de trainer met dat idee werd ontslagen En de opvolger van die trainer besloot dat Julian Pollersbeck toch wat meer traditioneel moest gaan keepen. En van daaruit weer wat dichter in de 16 terecht kwam. Nou, dit voorbeeld is wel aardig. Hangt natuurlijk ook samen met de titel. Moet een keeper kunnen vliegen? Wat ga je op een gegeven moment nog van een keeper verwachten? En ik heb daar zelf ervaringen mee. En daarom vind ik dit item een beetje oude wijn in nieuwe zakken. Want toen ik zelf voor Top Os speelde. In 2003, 2004 had ik daar als trainer Harry van der Ham. En Harry had een spelopvatting waarbij hij met het team over het hele veld 1-op-1 wilde spelen. En daarnaast de verdediging zo ver mogelijk naar voren aansluiten tot aan de middenlijn. En mijn rol zou moeten zijn dat ik alle ballen die daar dan door de tegenstander in de ruimte werden geschoten. Of waar een aanval uit voortkwam, dat ik die ballen moest kunnen onderscheppen. En dat gaat in het begin een paar keer heel erg goed. Want dan vallen die ballen keurig netjes achter de verdediging en kan ik ze onderscheppen. Maar op het moment dat je dan toch te maken krijgt met scouting, dan een tegenstander zich gaat instellen op mijn spel en ook misschien wel de zwakte van onze verdediging, want we hadden niet al te veel snelheid op dat moment, dan zie je dat het benut gaat worden. En dan kom je toch een aantal keren bedrogen uit. Dan word je een aantal keren heel simpel omspeeld, want in zulke situaties is het voor de keeper altijd, het is alles of niets. Als je de bal niet hebt, dan word je uitgespeeld. Er is ook geen weg meer terug en dan gaat het een paar keer fout. En hoewel we dat toch nog wel lang hebben volgehouden en ik denk dat ik naar behoren mijn taak heb ingevuld, zie je dan op een gegeven moment dat je toch met elkaar besluit om weer wat meer vanuit de 16 te gaan keepen. En dat het aardig is als je incidenteel een dieptebal kunt onderscheppen, maar dat je er niet vanuit mag gaan dat dat de rol is van de keeper. Daarvoor heb je een verdediging. En op die manier kun je een keeper dus niet te ver voor de goal hebben, want dat wordt uiteindelijk uitgebuit door de tegenstander. En als je daar toch mee ervaring mee wil opdoen als trainer, dan is het heel simpel. Zet een groot partijspel uit met grote doelen, 10 tegen 10 of 11 tegen 11, zonder een vaste keeper. En kijk wat het doet. Kijk wat er in aanvallend opzicht gebeurt, welke kansen en mogelijkheden het creëert. En kijk voor welke uitdaging je komt in verdedigend opzicht. En dan kun je van daaruit de afweging maken hoeveel aanvalspel of hoeveel meters jij de keeper voor de goal wil laten spelen. Dan is er in het boekje verder aandacht voor materialen. Natuurlijk de bal en de ontwikkelingen die daarin zitten. En ik denk op het moment dat we het hebben over ballen, het gaat om wat kun je trainen, wat ook in de wedstrijd terugkomt. Want spelers zijn steeds vaker bezig om allerlei curve en effect te geven. De knuckleball, dat is zo'n bewuste zwabberbal, die wordt ook steeds vaker getraind. Zeker bij vrije trappen, als de bal stil ligt, heeft een aanvaller de tijd en de mogelijkheid om zich daarop te concentreren. Ik denk dat het zaak is in keeperstrainingen dat je zorgt dat je goed opgepompte ballen hebt waarmee je met een wreeftrap met de binnenkant voet de bal op goal schiet. En dat je ervoor zorgt dat je binnen die trainingen je vangtechniek ontwikkelt, zodat je tijdens wedstrijden, als dan die zware ballen komen of als er effectballen komen, dat je je daar dan maximaal op kunt richten. Omdat op trainingen te gaan nadoen heeft eerder het risico in zich, denk ik, dat je vingers kneust of op andere manieren ongelukkig terechtkomt. En het heeft daarin weinig meerwaarde. Maar de bal speelt daarin een rol. Je kunt als keeper alleen ervoor zorgen dat je bij een scheidsrechter duidelijk maakt dat de bal op spanning moet zijn. Op het moment dat het niet is, een zachte bal is lastig voor voetballers, maar zeker voor keepers. Dan heb je op dat vlak nog enige inbreng. En verder zul je maar moeten instellen op de bal zoals ze geschoten gaan worden. Een ander ding qua materiaal, en dat komt niet terug in het boekje, dat is dan waar de keeper wel wat aan heeft. En dat zijn de handschoenen. Door de jaren heen zijn daar tal van partijen en ontwikkelingen hebben daar hun aandacht op gericht. En dan zijn er denk ik grofweg twee grote verschillen. Dat is de handschoen met en de handschoen zonder fingersafe. Het is bedacht in mijn herinnering door Adidas. Ik heb er zelf ook mee gekiept dat je handschoenen kreeg waarin de vingers een soort van skelet hadden, waarmee de vingers niet naar achter konden buigen. Heel erg handig als je wil voorkomen dat de bal die ook maar een klein beetje uit het midden van de hand komt, dat je hem toch tegen kunt houden, want je hebt in feite een soort plaat. Voor het balgevoel denk ik dat het niet optimaal is. Ik heb zelf ook toen gemerkt dat op het moment dat ik overstapte van de handschoen met bescherming naar weer de zeg maar, gewone handschoen, dat dan je vingers aanvoelen als slappe spaghetti. De De spiertjes moeten zich weer versterken. En ik denk dat je daar voor jezelf een keuze in kunt maken. Maar voor jeugdkeepers, en zeker op het moment dat je training geeft, zou je het misschien wel zo moeten doen dat je zonder handschoenen traint. Dat zou mijn advies zijn in een warming-up, in de start van het seizoen, als het toch nog mooi weer is. Laat keepers de ballen vangen zonder handschoenen. Dat heeft als voordeel voor jou als trainer dat je ziet en hoort hoe keepers de ballen vangen. Je hebt een beter zicht op de stand van de vingers en met name ook het horen hoe een bal gevangen wordt vertelt wat over de vangtechniek. Want als je een bal die gegooid of geschoten wordt vangt en je hoort daarbij geen petsgeluiden, dan vangt de keeper de bal goed. En op het moment dat je dat wel hoort, kun je daar in ieder geval nog kijken naar verbetering. Dus dat zou mijn advies zijn. Vind de handschoenen die het beste bij je passen. Gebruik die in de wedstrijden. Maar voor trainingen, wees ook niet te beroerd om zonder te trainen. En qua materialen, ja, daar zit ontwikkeling in. Iedere keeper heeft natuurlijk liefst de magneten in zijn handschoenen, dat de ballen op die manier naar hem of haar toe waaien. Nou, voor wat betreft de foam zijn er allerlei soorten typen op dit moment op de markt. Onder droog weeromstandigheden, all weather en specifiek voor regenomstandigheden. Voor mijzelf, ik vond het altijd prettig en vind het prettig om met een dunne foam te kunnen keepen, dat ik goed contact heb met de bal. En dat zorgt er ook voor dat onder natte omstandigheden je niet het gevoel hebt dat er een hele waterlaag in je handschoenen zit. Ook al zijn die foams tegenwoordig een stuk beter, maar met een dunne handschoen heb je het water er ook snel uit en heb je goed contact op de bal. Maar dat is heel erg persoonlijk. Dan als laatste, en dat is dan weer iets wat ook te maken heeft met onze insteek van de podcast. De eerste was getiteld Ben ik in beeld? Nou, in het boek van VI komt ook social media onder de aandacht. En dan in het voorbeeld dat profvoetballers bezig zijn om hun mediamerk uit te bouwen en steeds meer filmpjes via social media te delen. Nou, ik denk dat de invloed op keepers vanuit een iets andere hoek verwacht mag worden. Namelijk dat er steeds meer opnames worden gemaakt van wedstrijdssituaties. En daarbij kan het ook zo zijn dat de keeper natuurlijk een keer in de fout gaat. En ook die beelden zullen gedeeld worden. En dat is iets waar je als keeperstrainer denk ik van beurs moet zijn. Dat je ook weet wat er in zo'n wedstrijd is gebeurd, hoe het eventueel in beeld is gebracht, zodat je daar een keeper die daar op dat moment misschien wat moeite mee heeft met het feit dat iets van hem of haar wordt gedeeld wat niet al te leuk is, dat je daarmee aan de slag gaat. En ik zou zeggen, juist omdat je zelf vaker gebruik gaat maken van beelden, zorg je ook voor gewenning, zorg je er ook voor dat het makkelijker wordt om naar eigen situaties te kijken, ook wanneer daar iets fout gaat, en dan te kijken, wat zien we? Hoe kunnen we dat vervolgens verbeteren? En dat de keeper ervaart dat hij dat op eigen kracht kan verbeteren. Dan kan het beeld actief en krachtig worden gebruikt. Dus het zijn invloeden bij elkaar die iets gaan betekenen voor wat de keeper mag verwachten. Zo stellig als ik misschien was dat het uitdagingen zijn, omdat het toch dingen zijn waar de keeper zich op moet instellen. Ik denk uiteindelijk dat dat wel meevalt. Het zal de aard van de keeperstrainingen ook niet fundamenteel gaan veranderen. Al denk ik wel dat je op een aantal zaken kunt gaan trainen. En dus moeten we ervan uitgaan dat een keeper die af en toe ver voor de goal speelt en daarmee voor het publiek aan het vliegen is, dat wel een meerwaarde kan zijn. Maar vooral gericht op het onderscheppen van de bal. En dat kan nog altijd het beste vanuit een goed georganiseerde verdediging. Daar ligt een rol voor de keeper. Daar kunnen we ook actief aan werken en daar zullen we in de volgende podcast, in de volgende aflevering ook bij stil gaan staan. Om ervoor te zorgen dat jullie met tips en ervaringen aan de slag kunnen om de keepers te helpen. Tot zover deze aflevering. Er zullen vast nog meer zaken zijn die qua ontwikkelingen op ons pad gaan komen. Maar dan zullen we ze in de andere aflevering aan bod laten komen. Voor nu, dank voor het luisteren. Ik wil jullie graag laten weten dat de Connected Football app met programma's van FC De Goalies gratis te downloaden zijn. Daarvoor ga je naar iTunes of naar de Play Store en zoek je op connected.football. Dan kun je onze app downloaden. En op het moment dat je je in de app registreert, dan heb je als extra recht of mogelijkheid Dat je de programma's die we in het publieke gedeelte brengen, dat je die kunt blijven bekijken. Want in het publieke gedeelte, waar je dus niet voor hoeft in te loggen, zullen we de programma's regelmatig verversen. We hopen dat je er al naar kunt kijken en iets mee kunt. En voor nu zou ik zeggen, ik hoop dat je de volgende aflevering weer luistert.